namens uw kerkraad het volgende. Zondag aanstaande zal om 9:45 dienst des woord zijn. Om vijf uur zal kandidaat Huigen uit Veenendaal u voorgaan. De dankdagcollecte heeft opgebracht €4.300. De collecten zijn in deze dienst bestemd voor de kerk, de zending en het bouwfonds. Stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door het woord heeft voortgebracht, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 25, vers 2 en 7. Psalm 25, vers 2. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. En wat er verder volgt, Psalm 25, vers 2 en 7. Thank you. Wij lezen vanmiddag uit Gods woord Johannes 3, vers 1 tot en met vers 13. Johannes 3, vers 1 tot en met 13. Aansluitend op de schriftlezing zingen wij Psalm 86, vers 6. Om vervolgens op grond van de schriften met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis te doen van ons christelijk geloof. Dus wij lezen Johannes 3, vers 1 tot en met 13. Wij zingen vervolgens Psalm 86, vers 6. En met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis belijden we ons christelijk geloof. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij die er moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. Tot zover. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 3, vers 5. Johannes 3, vers 5, dat luidt Gods woord en onze tekst. Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Tot zover. Wij stellen ons in het gebed voor Gods aangezicht. Heere, zo past het ons ook om aan de middag van deze dag met dankbaarheid in het gebed voor uw heilig aangezicht te naderen. U geeft ons op deze uw dag voor de tweede maal de gelegenheid om ons neer te zetten onder het woord van u. Dan bent u toch ook die God, Heere, die daarin al sprekend laat bewijzen dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. Heere, het woord mag nog klinken in ons leven. Het woord van u dat eenvoudig, duidelijk en zonder omwegen ook wilt laten horen en wilt laten lezen hoe wij u persoonlijk ook mogen leren kennen en wat het is ook om in de omgang met u ook vanuit het woord te mogen leven. Heren, ook daarin mogen we u met dankbaarheid ook tegemoetkomen voor de eenvoud van het woord. Maar we bidden u tegelijkertijd, Heren, als het woord van u zo eenvoudig is en wij zo vaak uw woord niet verstaan, ook niet begrijpen en dat menigmaal moeten erkennen, dan ligt de schuld daarvan niet bij uw woord, maar in ons leven. Ons hart is verduisterd. Ons hart is gesloten voor uw woord. En onze ogen, Heren, ze verstaan niet, ze lezen ten diepste niet wat u tot ons wilt zeggen. Al spreekt u nog zo begrijpelijk en bevattelijk. Heren, dat komt niet omdat wij beperkt van inzicht zijn, omdat wij ook een tekort hebben aan inzicht, aan licht en aan wijsheid. Maar dat komt van nature omdat wij kinderen van de duisternis zijn en daarom geen behagen, ten diepste ook geen verlangen kennen om u te willen ontmoeten in het woord. Heren, we bidden u, geef dat dat geen vrome woorden zijn die wij allemaal instemmend beamen, maar dat dat nu ook de beleving is van ons hart, dat dat nu ook onze nood is. De eenvoud van het woord tegenover de bedrieglijkheid en de arglistigheid van ons hart. Wilt u daarom zelf, Heer, in deze middaguren ons hart ontsluiten voor uw woord en onze ogen openen voor het klare, duidelijke getuigenis van de Christus des Schriften, maar dat u ook in ons leven wilt wonen en werken door woord en Heilige Geest. Dan kent u ons ook, Heer, zoals wij staan en zitten tegenover u in het licht van de eeuwigheid. U weet ook wat ons ten diepste beweegt. Wilt u in het bijzonder, Heren, met hen zijn in het midden van ons die u niet kennen, die vreemd zijn van het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Heren, dat kan soms zo onderscheiden liggen. Het kan zijn dat mensen dat ook beamen, dat zij onbekeerd zijn en u niet kennen. Heren, geef dat het woord vanmiddag hen aanspreekt en met deze nood hen ook brengt aan de voeten van Christus. Maar Heren, het kan ook zijn, en als ze er in ons midden zijn, wilt u hen dan in het bijzonder vanmiddag aanspreken, dat mensen belijden dat ze een kind van u zijn, zich daarvoor uitgeven en zo ook trachten te leven, maar die u zelf niet kent. Wat is dat een verschrikkelijke, Heren. We bidden u, als er onder ons zijn, dat u hen dan vanmiddag voor het eerst in hun leven onbekeerd maken, doordat het woord hen erbuiten plaatst. En Heren, als u dat doet, dan doet u dat toch niet uit lust tot plagen, maar dan doet u dat toch maar met één bedoeling, één drijfveer, namelijk om een bekeerd iemand onbekeerd aan de voeten van Christus te brengen. Geef dat het woord vanmiddag, Heren, daarom ook zondaren, hoe zij zich ook gedragen en opstellen tegenover u, mag leiden naar hem, naar die volkomen borg en zaligmaker, om enkel en alleen door hem gezaligd te worden. Heere, wees met ons in alle dingen, in het spreken, in het luisteren. Geef dat er geen dingen zijn die belemmering kunnen zijn in de prediking van het woord, in het spreken en in het luisteren. Wilt u daarom ook een beslag leggen op onze gevoelens, op onze gedachten, opdat ze ons niet af zullen leiden van het woord van uw wijsheid, ook in deze zin, Heere, zwakke en weerloze mens, die openstaan voor alles wat ons af kan houden van de prediking van het woord. Heere, wilt u dat genadiglijk verhoeden vanmiddag? Maar geven dat het woord ook zo ingang mag vinden in ons leven, dat het ons niet meer loslaat, voor eeuwig niet meer loslaat, maar vasthoudt, ja steeds meer en meer bindt aan u de Heere. Gedenk, Heere, deze gemeente. Wilt u met haar zijn, ook in haar zorg en nood, ontfermt u zich over een ieder in het midden van de gemeente. Schenk ook de broeders ouderlingen en diakenen wijsheid en inzicht om de gemeente te leiden in het woord van u. Schenk hen de kracht daarvoor, maar ook voorzichtigheid in de omgang met mens. Bidden u ook voor dominee Bos en zijn vrouw en kinderen. Heere, wees met hen ook in deze omstandigheden. Geef dat u hen zelf ook bewaren wilt bij uw woord en dat ze het mogen ondervinden, dat u hun levensgang kent. En ondanks alles, Heere, ook ondanks de vragen die er ongetwijfeld zullen leven, dat u zelf ook er blijk van geeft dat u hun leven in dit alles ook leidt. Heere, geef dat de gemeente dat ook mag ondervinden, onder de prediking van het woord. En dat u zo zelf ook in het midden van de gemeente, jongeren en ouderen, wilt bekeren tot u de Heere. Gedenk onze kerken, gedenk het hele kerkelijke leven in ons land. Te midden van de verwarring, de onrust, de verwijdering, mag het woord vandaag ook nog klinken. Heere, dat is een wonder. We bidden u, wilt u niet met ons doen naar wat wij ons hebben waardig gemaakt, maar doorgaan met uw kerkvergaderend werk, ook in ons land en onder ons volk. Ontfermt u zich over ons volk, Heere. Als wij zien en waarnemen, niet alleen aan onze samenleving, maar ook binnen onze gezinnen, binnen de familie, binnen de gemeente en binnen de kerk, dat wij steeds meer afglijden van het woord, wilt u dat genadiglijk omwenden, een keer te goede geven binnen de kerken, maar ook onder ons volk, en geven dat het woord een blijvende plaats mag behouden binnen de samenleving. Heere, ontfermt u zich over ons volk. Zie uw gunst op ons neer. We bidden u voor uw bondsvolk Israël. Wilt u de beloften die open liggen, Heere, ook vervullen, en geven dat er een bekering mag komen tot u de Heere onder de Joden binnen en buiten Israël. En dat u zo zelf genadiglijk uw geest ook wilt uitstorten onder het Joodse volk, opdat ze tot een eenparig belijden mogen komen dat Jezus uit Nazareth de Christus des Schriften is. Heere, wees zo met ons in deze middag. Bewaar ons bij het woord. Geef dat het woord ons, Heere, mag bewaren bij u alleen. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen wij Psalm 15, vers 1 en vers 2. Psalm 15, vers 1. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent, wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen. Psalm 15, vers 1 en 2. Tijdens het voorspel en het zingen van deze beide versen krijgt u gelegenheid om uw gaven aan de Heere en aan zijn dienst te geven. Na het amen van de prediking zingen we in antwoord op de prediking Psalm 56 vers 5. Psalm 56 vers 5. Het thema voor de prediking van vanmiddag is heel eenvoudige vraag aan u. Namelijk de vraag, bent u wederom geboren? Bent u wederom geboren? En u kunt vanmiddag vanuit Gods woord er zelf ook een antwoord op geven. Namelijk, allereerst zal u gevraagd worden, wat gelooft u van Jezus? Vervolgens is uw ongeloof ontdekt door Jezus. En gelooft u ook in de Bijbelse Jezus? Bent u wederom geboren? Wat gelooft u van Jezus? Is uw ongeloof ontdekt door Jezus? En gelooft u ook in de Bijbelse Jezus? Als u het vanmiddag aan mij op de man af zou vragen, namelijk wat vindt u nou eigenlijk van die Nicodemus die daar in het nachtelijke duister bij de Heere Jezus komt, dan kan ik u gewoon in alle eerlijkheid vertellen dat ik deze Nicodemus eigenlijk een hele sympathieke man vind. Sterker nog, als er een vacature zou komen in de kerkraad van Werkendam, dan zou Nicodemus misschien wel als eerste samen met een ander op touw worden gesteld. Deze man, Nicodemus. Niet alleen sympathiek vanwege de manier waarop hij de Heer Jezus tegemoet komt. Ook nog niet eens vanwege het tijdstip. Nicodemus komt in de nacht naar de Heer Jezus. Om hem een en ander voor te leggen, een aantal vragen te stellen. Maar ook uit de manier waarop hij zichzelf opstelt naar de Heer Jezus. De Heer Jezus tegemoet komt. Maakt dat deze man juist een hele sympathieke indruk op ons maakt. Immers als Nicodemus bij de Heere Jezus binnenkomt, midden in de nacht, in het holst van de nacht, dan is het eerste woord wat Nicodemus tegen Jezus zegt, Rabbi. Letterlijk vertaald, mijn leraar. Nee, dat was niet zomaar een beleefdheidsaanspraak in de dagen van de Heere Jezus, dat je zo een onbekende predikant tegemoet kwam, zoals Nicodemus dat doet, vanuit een bepaalde eerbied en respect. Let wel, hier spreekt Nicodemus, niet zomaar een hoorder uit de scharen, uit Jezus' dagen, een buurman van het huis waar de Heere Jezus op dat moment verblijft, maar zoals Johannes dat zelf vermerkt, Nicodemus, een schriftgeleerde, een fariseer, een overste van de Joden, dus een lid van het Sanhedrin. En zoals u misschien weet, het Sanhedrin, dat was in de dagen van de Heer Jezus de hoogste rechtsbank. Het college dat in Jeruzalem zijn zitting hield. Waar je niet zomaar naar kon solliciteren, maar waarvoor je benoemd werd. En om zo'n benoeming ook te kunnen aanvaarden, moest je niet alleen een juridische opleiding hebben genoten in de dagen van de Heer Jezus. Je moest ook een theologische opleiding hebben genoten. Je moest thuis zijn in de Bijbel, zodat je vanuit Gods woord ook de mensen die bij jou aan de deur kwamen aankloppen en hun vragen neerlegden, antwoord kon geven en geestelijke leiding kon bieden. Maar daarnaast moest ook een lid van het Sanhedrin beschikken over de juiste luisterhouding. Zodat mensen het gevoel hadden wanneer ze in een gesprek waren met een lid uit het Sanhedrin, dat ze niet tegen de muur stonden te praten, maar dat ze iemand ontmoetten van een mens van vlees en bloed, die aanvoelde de nood die achter de vragen schuil ging. Nicodemus, een man die respect genoot onder het volk, waar met achting over gesproken werd. Het was trouwens niet alleen een man die respect genoot onder het volk, het was ook iemand die leiding moest geven aan het volk en dat ook wilde doen. Uit overtuiging wilde doen. Als deze man zijn voet over de drempel van het huis van de Heere Jezus zegt en als eerste de Heere Jezus tegemoet komt met de aanspraak, Rabbi, mijn leraar, dan maakt hij tegelijkertijd daarmee duidelijk aan de Heere Jezus dat hij zichzelf dus schikt in de positie van een leerling. Iemand die onderwijs wilt ontvangen uit de mond van de Heere Jezus. Die in het dagelijks leven zelf geroepen was om antwoord te kunnen geven op de vragen waarmee mensen naar hem toe kwamen. En dan was het heel gebruikelijk dat een huisvrouw, wanneer ze met zorg en moeite aanklopte bij een lid van het Sanhedrin of iemand anders, als eerste de aanspraak deed tegen Nicodemus, Rabbi, mijn leraar. Maar als Nicodemus op dit moment aanklopt bij de Heere Jezus en zelf dat woord in zijn mond neemt, Rabbi, dan maakt hij zichzelf daarmee ondergeschikt aan Jezus. Let wel, Jezus uit Nazareth. Zoon van die timmerman. Want Nicodemus wist ook van de afkomst van Jezus. Maar het is niet alleen de aanspraak die deze man sympathiek maakt. Er is nog iets anders wat Nicodemus juist ook sympathiek maakt in onze ogen. Laten we het maar eens lezen vanmiddag wat Nicodemus zegt tegen Jezus. Hij zegt in vers 2, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Een leraar van God gekomen. Let wel, hier staat niet zomaar iemand die op een goed gerucht is uitgegaan, die gehoord heeft dat er een nieuwe prediker in Judea is opgestaan, afkomstig uit het noorden, uit Nazareth, die onder de indruk is geraakt van de prediking van Jezus uit Nazareth, die ook gezien heeft met zijn eigen ogen dat er grote massa's mensen op de been komen om te luisteren naar deze prediker van naam, van autoriteit, en daarom alleen al moet erkennen voor de Heer Jezus in die persoonlijke ontmoeting midden in de nacht, dat hij een bijzondere leraar is. Een leraar die de gave van het woord heeft, die met gezag kan spreken. Maar wanneer Nicodemus zijn woorden neerlegt voor de voeten van Jezus, dan doet hij een belijdenis. Hij zegt, u bent niet een bijzondere leraar. U bent een leraar van God gekomen. God heeft u gezonden. De woorden die u spreekt zijn Gods woorden. De tekenen die u verricht zijn Gods daden. De autoriteit waarmee u spreekt is gelegd door Gods hand op uw schouders. U bent een leraar van God gekomen. Maar deze man gaat nog één stap verder. Hij zegt niet alleen, u bent een leraar van God gekomen, dat kunnen we opmerken. Kijkt u nog maar even naar vers 2. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, maar hij zegt er nog iets achteraan. Daar staat geen punt. Hij zegt, zo God met hem niet is. Met andere woorden, in uw manier van spreken, maak ik op dat God met u is. De woorden die u kiest om het woord te verkondigen, maak ik op dat u wijsheid van God heeft ontvangen. In uw hele optreding blijkt dat u niet alleen zomaar spreekt op persoonlijke titel, maar dat God met u is. Op het moment dat ik in gesprek ga hier in het nachtelijke duister met uw rabbi, spreken we niet samen om de vier ogen, maar is God met u. Dat is wat. Ik ken u niet. Maar als ik kijk naar mijn eigen gemeente werken dan. Dan is Nicodemus al vele stappen verder. Dan velen in werken dan. Mensen die wel een mening hebben over Jezus. Die wel wat gedachten hebben over de Christus. Maar die nog nooit zijn gekomen tot het erkennen en belijden dat Jezus uit Nazareth het niet zomaar een prediker is, maar dat hij van God gekomen is. Die ook nog nooit tot het inzicht zijn gekomen dat als Jezus spreekt, ook onder de prediking van het evangelie, ook vanmiddag, dat hij dan niet zomaar preekt en persoonlijk woorden aanreikt, een mening ventileert, maar dat God met Christus is. Nicodemus, hij steekt met kop en schouder uit boven de gemiddelde kerkganger in mijn gemeente. Begrijpt u nou mijn sympathie voor deze man? Maar het is niet alleen sympathiek wat deze man verwoordt. Hij staat trouwens in zijn getuigenis ook niet alleen. Laten we het nog maar eens lezen. Hij zegt niet tegen Jezus, vers 2, Rabbi, ik weet dat gij zijt een leraar van God gekomen. Maar hij zegt heel nadrukkelijk, wij weet. En daarmee spreekt hij niet vanuit een bepaalde beleefdheidsvorm, zoals de koningin vandaag de dag ook spreekt. Wanneer ze het over zichzelf heeft, dan zegt ze niet ik en mijn, maar dan heeft ze het over wij en ons. terwijl ze eigenlijk alleen maar zichzelf bedoelt. Maar als Nicodemus wij zegt, wij weten dat gij zijt, dan spreekt hij niet namens zichzelf, maar ook namens anderen. Kijk er maar mee. In hoofdstuk 2, vers 23. Dan zegt de evangelist het heel nadrukkelijk in vers 23. En als Jezus te Jeruzalem was op het Pascha en het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. En die opmerking geloofden velen in zijn naam. U moet dat vanavond nog maar eens nagaan. Als u Johannes leest, of doe dat ook met een concordantie bijvoorbeeld, dan zult u merken dat dat een refrein is in het evangelie van Johannes. Velen geloofden in zijn naam. Op meerdere plaatsen in het evangelie komt die uitdrukking terug. We zullen zo meteen nog naar een plaats kijken. Velen geloofden in zijn naam. En hier in dit nachtelijke duister stelt Nicodemus zich op ook als een woordvoerder namens die velen. Hij vertolkt de gevoelens die leven onder het volk. Niet zomaar wat emoties waarop Nicodemus ook drijft, maar de overtuiging die leeft onder het volk. Als ze Jezus hebben gehoord, zijn wonderen hebben gezien. De overtuiging dat hij niet zomaar iets zegt en niet zomaar iets doet, maar dat hier een leraar spreekt van God gezonden. Dat wel, hij spreekt niet alleen namens de massa, het volk. Dat zich wel eens meer laat leiden door de waan van de dag. Maar het is ook de evangelist Johannes die heel nadrukkelijk Nicodemus introduceert als een lid, een overste van de Joden. Een lid van het Sanhedrin. Ook namens het Sanhedrin. En u kunt dat lezen later in Johannes 8, dan zegt Nicodemus het, wij weten dat gij zijt een leraar van God, gezonden. Het wel, dat zijn niet zomaar wat woorden, wat loze opmerkingen. Nicodemus die zich hier zeg maar vroom opstelt, omdat hij net Jezus ontmoet. Zoals u als meer van die mensen ontmoet, u kent ze misschien ook wel. Als je ze alleen op de zondag zou tegenkomen, dan zou je daar hoge verwachting van hebben. Maar met het sluiten van de zondag verdwijnt het zondagse pak in de kast en op maandag herken je de persoon niet meer. Maar zo is Nicodemus niet. Nee, deze man staat uit overtuiging in het leven. Als hij iets zegt, dan staat hij er ook achter. Als een lid van het Sanhedrin spreekt hij die woorden. Als Nicodemus leiding geeft aan het volk om bij het woord alleen te leven, bij de wetten van Mozes alleen te leven, en dat is goed, dan is Nicodemus niet zomaar een man met een dubbel leven die daar in het volk iets oplegt, maar zelf heimelijk een ander levenspad kiest. Nee, als Nicodemus die wetten voorhoudt aan het volk, dan leeft hij daar zelf ook naar. Dat was niet alleen in het groot, in het onderhouden van de feestdagen, de sabbatten, de spijswetten van Mozes, maar dat was bijvoorbeeld ook in de kleine details had Nicodemus oog voor de doorwerking van Gods woord. Ook in de kledingstijl bijvoorbeeld, in de haardracht. Dan sprak Nicodemus ook vanuit het woord. En gaf ook daarin leiding aan Gods, aan het volk. Nicodemus, als hij ja zei, dan zei hij ook ja. En dan wist hij dat ook uit te leggen vanuit de Bijbel waarom hij zo sprak. Het is misschien niet zomaar een man die leeft van de waan van de dag en zomaar wat loze opmerkingen maakt. Nee, vanuit overtuiging. Trouwens, dat kun je ook op een andere manier zien in het leven van Nicodemus. Want een lid van het Sanhedrin was ook geroepen om voor te gaan in de gebeden. Een lid van het Sanhedrin was geroepen om ambtelijk werk te verrichten. Nicodemus deed ambtelijk werk als een ambtenaar. Een lid van het Sanhedrin was ook geroepen om te prediken. Nicodemus stond op de kansel. En van een lid van het Sanhedrin mocht je verwachten dat hij bijvoorbeeld in zijn dagen ook aanging aan het avondmaal. En als je het aan hem vroeg, ken je God en vrees je de Heer, dan verwacht je van een lid van het Sanhedrin een volmondig ja. Heeft u dat gevoel op dit moment ook niet, dat deze Nicodemus wel eens dicht bij ons komt staan? Hier op de kansel, de bank, naast u in de kerkraadsbank. Nicodemus, Een positieve instelling. Bijbelse overtuiging. Een geloofsgetuigenis legt hij af. Wij weten dat gij zijt. Een leraar van de God gezond. Maar op het moment dat hij deze woorden heeft uitgesproken in de richting van de Heer Jezus, lijkt het alsof Jezus niet eens hoort wat Nicodemus zegt. Hij krijgt bij wijze niet eens de kans om uit te spreken, maar direct valt de Heer Jezus in vers 5 met de deur in huis. En hij zegt dat trouwens ook al in vers 3, voorwaar, voorwaar, amen, amen, ik zeg u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Let wel, als de Heer Jezus dat zo zegt tegenover Nicodemus, amen, amen, ik zeg u. Dan stelt de Heer Jezus zich op in de richting van Nicodemus. Wat ik nu zeg, dat is geen punt van discussie, maar dat staat voor mij als een paal boven water. Daar valt niet aan te toren. Is dat geen botte opstelling van Jezus? Trouwens, als ik het vanmiddag eens zo met eerbied mag verwoorden, wat verbeeldt de Heer Jezus zich op dit moment wel? Nog maar nauwelijks heeft hij enkele schreden gezet op het predikpad. Sinds korte tijd predikt hij het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Je mag dan ook wel een stuk bescheidenheid verwachten, vindt u niet? Maar hier op dit moment, als Nicodemus de Heer Jezus ontmoet in dat nachtelijke duister, dan maakt de Heer Jezus in één keer duidelijk zonder omwegen wat ik nu zeg. Daar zeg je amen op of daar zeg je nee tegen. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Waarom stelt Jezus zich zo op? Voelt hij niet aan wat Nicodemus wil? Heeft Jezus geen sympathie voor deze Nicodemus? Dan wil ik u vanmiddag toch eerst eens een vraag voorleggen. Zeg, waarom komt Nicodemus nu uitgerekend 's nachts? Waarom kiest die man niet voor een ander tijdstip? Zeker, ik weet het, en daar wil ik vanmiddag ook wel de kanttekening bij maken. Als Nicodemus klopt op het huis waar de Heer Jezus verblijft, dan is een van de dingen die ons vanmiddag wel moeten treffen, dat Jezus hem eigenlijk verwacht. We lezen nergens dat er een knecht naar boven wordt gestuurd om de Heer Jezus wakker te maken, uit zijn bed te roepen, en de Heer Jezus eerst de gelegenheid krijgt om zichzelf aan te kleden voordat hij in gesprek gaat met deze Nicodemus. Nee, er staat heel eenvoudig, doeltreffend, Nicodemus komt in de nacht naar de Heer Jezus, stelt hem een vraag, nog niet eens een vraag, maar legt een getuigenis af van zijn mening, zijn visie op Jezus, zijn geloof in hem. En direct daaroverheen zegt de Heer Jezus, voorwaar zeg ik, als je niet wederom geboren bent, kun je God niet zien. Wat is dat in de eerste plaats een wonder dat de Heer Jezus in die nacht wakker is? Wat is dat een wonder? Je hoeft nog niet eens oud te zijn. En je komt als predikant ook tegen kinderen die 's nachts niet kunnen slapen. Jongeren met een verdriet in hun leven. Een kruis dat je alleen moet dragen. Onbegrepen, misschien zelfs door je ouders. Dat ze niet aanvoelen waar je mee topt en worstelt. Misschien heeft u wel zo'n kleinkind die 's avonds niet kan slapen en huilend wakker blijft vanwege de vraag, mama, papa, ik kan niet sterven. Mag ik u er vanmiddag even te loops een wedervraag stellen, hoe gaat u daar dan mee om? Je praat dat toch niet weg, die nood? U bent toch niet zo'n ouder die zegt, kind, maak je maar niet druk. Jezus is de goede herder, je bent een schaapje van zijn kudde, het komt vast wel goed. U gaat dan toch als ouder of grootouder ook op de knieën naast dat ledekantje. Met dat kind. En breng ze onder Jezus' handen. Vanuit de overtuiging dat Jezus, en dat is een troost voor je kind en voor die jongeren, dat Jezus 's nachts niet slaapt, maar waakt. Om juist dan die vragen te horen waarvan wij wakker blijven liggen. Jezus waakt. Maar er valt wel iets anders op, dat deze Nicodemus nou uitgerekend kiest voor de nacht. Zeker, ik weet het, er zijn uitleggers en ik begreep vanmiddag in de consistorie in Genemuiden dat er ook kort geleden een preek over Nicodemus gelezen heeft. En misschien heeft u die uitleg ook al gehoord. Er zijn uitleggers die zeggen, kijk, deze Nicodemus, als hij in de nacht naar de Heer Jezus komt, dan is dat eigenlijk typisch een nachtdiscipel. Nicodemus, hij heeft heimelijk al gekozen voor de Heer Jezus. Maar hij durft zich daarvoor nog niet in het openbaar uit te geven. En daarom kiest Nicodemus voor het nachtelijke tijdstip, zodat niemand hem ziet en trekt hij de stoute schoenen aan en gaat naar de Heer Jezus om dan in de stilte zijn vragen voor Jezus neer te leggen. Maar daar heb ik wel een paar vragen bij die uitleg. In de eerste plaats klopt dat gewoon niet. Omdat pas later in het evangelie van Johannes, Johannes 19, uitdrukkelijk wordt vermeld als Nicodemus 's nachts naar Jezus gaat om zijn lichaam van het kruis te halen. Dat hij dat dan doet uit vrees voor de Joden. Daar is hij een discipel. Na dit gesprek met Jezus. En niet op dit moment voor dit gesprek met Jezus. Er is een andere uitleg die zegt, ja maar kijk, in de tijd van de Heer Jezus was het de gewoonte dat de rabbijnen en de schriftgeleerden in de nacht hun theologische discussies voerden. Dan sliepen de mensen en dan konden ze in alle rust onder de blote hemel, onder de sterren die stonden te winkelen, hun discussies en gesprekken voeren. Nog afgezien van de feit dat die opvatting trouwens niet stoelt op enig historisch getuigenis uit de tijd van Jezus. Want dat is er gewoon niet. Moeten we ook gewoon nuchter blijven. Een farisee en een schriftgeleerde is gewoon net als u een mens. Die slaapt 's nachts. En doet overdag zijn werk. Evangelie. Blijven ze 's nachts uit bed. Om hun kans te grijpen en Jezus aan het kruis te nagelen. Maar dat zijn wel de uitzonderingen. Nee, als Nicodemus hier in de nacht naar Jezus gaat, dan heeft dat met iets heel anders te maken. Dan heeft dat te maken met de manier waarop Nicodemus zich opstelt naar de Heer Jezus. Laten we maar eerst eens de uitleg volgen die Johannes zelf geeft. Kijkt u met me mee naar Johannes 1. Dan wordt er het volgende gezegd in Johannes 1, over licht en duisternis gesproken trouwens, in vers 5. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes, Johannes de Doper. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat ze alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht. Het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. De wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Hetzelfde licht en duisternis komt u later tegen in de brieven van Johannes de Evangelist. Dan merkt u dat de evangelist voortdurend dat tegenover elkaar stelt. Jezus is het licht der wereld. Maar zondaren zijn kinderen van de duisternis. En een kind van de duisternis verdraagt het licht niet. Of zoals Johannes dat later zegt in een van zijn brieven, in de eerste brief. Als dat licht gaat schijnen, komt openbaar wat er in de duisternis leeft. Kijk, dat licht gaat aan. Als Nicodemus als kind van de duisternis bij Jezus aanklopt. En Jezus in één keer zegt, voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Daar staat hij. Met zijn geloof. Met zijn godsdienst. Met zijn mening. Met zijn overtuiging. Met zijn geestelijke leiding. Met zijn preken. Met zijn ambtelijke werk. Met zijn avondmaalsgang. Ontmaskerd door het licht. Als een kind van de duisternis. En hij wordt door Jezus in één keer erbuiten gezet. Buiten het koninkrijk. Zeg, mag ik u vanmiddag eens een vraag stellen? Heeft u dat nu zelf ook eens ondervonden in uw leven? Zeker, ik weet het, dat de Heere onderscheiden gangen heeft met zijn kinderen. Dat is bijbels. Als u de bladzijde omslaat en u leest Johannes 4, dan ziet u dat de Heere Jezus zich heel anders opstelt naar die Samaritaanse vrouw dan naar Nicodemus. En daarin zie je ook de wijsheid van Christus, de herder, die aansluit bij de achtergrond van mens. Maar deze Nicodemus, hij komt hier vanuit zijn godsdienstig leven. Hij is, zoals wij dat vandaag de dag zeggen, niet vanuit de kerk in de wereld gebracht, middels evangelisatie of op een andere wijze. Maar hij is binnen de kerk, binnen het verbond geboren. Ging trouw naar de catechisatie. Deed belijdenis. Ging na verloop van tijd, enkele jaren of misschien wel op latere leeftijd, aan het avondmaal. Werd benoemd, kwam in de kerkraad, stond op de kansel. En wordt hier door Jezus buiten het woord geplaatst. Waarom stelt Jezus zich zo op na Nicodemus? Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Wel, juist daarin komt niet de botheid van Jezus naar voren bij wijze van spreken dat hij niet aanvoelt waar Nicodemus mee zit. Geen oog heeft voor de nood waarmee Nicodemus naar de Heer Jezus komt. Maar als de Heer Jezus zich op een andere wijze had voorgesteld, bijvoorbeeld om een gesprek aan te gaan met Nicodemus en te gaan argumenteren, dan had de Heer Jezus deze Nicodemus gestempeld in zijn godsdienstige leven. Deze man, hij moet in één keer van zijn voetstuk worden afgestoten. Er moet een bres worden geslagen in zijn muur. Wil het woord ingang vinden in zijn leven? En daarom ook de vraag aan u, als u bij de kerk bent opgegroeid, heeft u dit wel eens meegemaakt? Dat woord in één keer aankwam en je in één keer buiten alles stond. Zonder God. Zonder Christus. Zonder geloof. Zonder hoop. Zonder troost. Zonder liefde. Als een kind van de duisternis. Kijk, daarin komt niet alleen de wijsheid van de Heer Jezus naar voren. Maar dan wordt ook openbaar wat er eigenlijk leeft in het hart van Nicodemus. Wat leeft daar dan om? Nee, wel, laten we Nicodemus maar eens aan het woord wat daar leeft in het hart van Nicodemus. Als de Heer Jezus zich zo opstelt na Nicodemus, vers 3, dan zegt hij in vers 4, Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Met andere woorden, hoe kan dat nou voor mij, terwijl ik oud ben geworden, een grote man? Kan ik weer terugkeren tot de buik van mijn moeder en opnieuw geboren worden? Wat zijn dat trouwens voor vragen? Kijk, als Nicodemus het verstand had van een kind van 4, terwijl hij misschien 41 of 42 jaar is, dan had ik het kunnen plaatsen. En wat is dat aangrijpend? Wat heeft de Heer u dan gezegend met een verstand en met een inzicht? Maar deze Nicodemus die stelt zijn vragen niet vanuit een beperking, maar hij stelt zijn vragen als een volwassen man, vol bij zijn verstand, een lid van het Sanhedrin. Dat betekent iemand die gaven heeft, inzicht in het woord. Thuis is in de schriften. Maar dat ook helder en duidelijk uit één wet weet te zetten. En hier op dit moment stelt hij kinderachtige vragen. Het kan ook niet anders, want het is een kind van de duisternis. Wat Nicodemus hier gaat doen tegen het woord van Jezus is dat woord van Christus belachelijk maken. Schijnbaar humoristisch. Maar hij neemt daar direct afstand van. Kijk, daar heb je het. De ergernis van het evangelie. Dat kom je niet in de wereld tegen. Dat kom je in de kerk tegen. Uitgerekend bij mensen die ervan overtuigd zijn dat ze bekeerd zijn. Terwijl ze Christus niet kennen. Maar als dat woord dan van de gekruisigde Christus gepredikt wordt. En als de rijkdom van dat borgwerk van Christus wordt uitgestald. En als er onvoorwaardelijk wordt genodigd, ja, dat er ten diepste maar één voorwaarde is om te komen tot Christus. En dat is komen als een zondaar, zoals u werkelijk bent van nature. Dan begint dat hart te stijgen. Worden er vragen gesteld, heimelijk of openlijk, ergernis geuit. De Christus des Schriften belachelijk gemaakt. Daar heb je Nicodemus. Met zijn verduisterd hart. Als kind van de duisternis. Wat is dat niet alleen aangrijpend dat de Heer Jezus deze man in één keer zo ontmaskert. Als kind van de duisternis. Maar wat is het vanmiddag ook een diepe troost dat uitgerekend Christus dat doet. Dat is niet alleen een troost voor een predikant of voor kerkraadsleden als u zulke mensen ontmoet in de praktijk van het gemeentewerk en die niet tot overtuigers zijn te brengen, dat er ten diepste maar één is die dat moet doen en dat is de Heer Jezus Christus. Maar wat bewaart ons dat juist ook in het ambtelijke werk voor eigen eer en eigen roem? Vanuit die neiging ook na ontvangen genade om je eigen gelijk te halen. Maar als de Heer Jezus deze Nicodemus op deze wijze direct en zonder omwegen aanspreekt, dan spreekt hij hem aan met een middelaarshart. Met een heilige liefde gedreven met het oog op het behoud van deze man die voor hem zit. Immers als de Heer Jezus die vragen van Nicodemus hoort, dan zegt hij het met grote nadruk nogmaals. Voorwaar zeg ik u. Met andere woorden, daar is geen twijfel aan, daar is ook geen belachelijke vraag meer aan te stellen. Het is het woord van God. Als u niet wederom geboren wordt, dan kunt u God niet zien. Maar dominee, hoor ik iemand zeggen, begreep Nicodemus misschien die vraag van die Heer, die opmerking van de Heer Jezus verkeerd? Als het ware niet goed begreep wat de Heer Jezus tegen hem zei, wederom geboren worden. Dat Nicodemus die opmerking letterlijk neemt. Het eerste wat ik dan vanmiddag tegen u moet zeggen is dat dit woord, wederom geboren worden, geen uitvinding is van de Heer Jezus. Maar dat een bekende klank is voor Nicodemus. Dat is een Bijbels begrip. Wat Nicodemus moet verstaan. Sterker nog, laten we het woord maar eens letterlijk vertalen zoals het er staat in het oorspronkelijke. Vers 3 en vers 5, wederom geboren. Dan staat er letterlijk van boven geboren worden. En als een rabbijn of als een schriftgeleerde die uitdrukking gebruikte van boven geboren worden, dan deed hij dat uit eerbied voor Gods naam. Het gebod in de 10 geboden, namelijk om de naam van God te heiligen, werd door de rabbijnen en de schriftgeleerden in Jezus dagen ook zo opgevat, dat wij Gods naam niet te pas en te onpas mogen gebruiken, ook niet in onze gesprekken. En daarom werd dat aangeduid van boven, of de naam. En op het moment dat dat voortviel in de gesprekken of in de discussies van boven of de naam, dan wist iedereen wat er bedoeld werd, namelijk God, de Heilige. Zo ook hier in het gesprek met Nicodemus, als Jezus deze man aanspreekt en hij zegt, je moet van boven geboren worden, dan staat Nicodemus niet verdwaasd naar boven te kijken, maar dan weet hij precies wat Jezus bedoelt. Hij moet vanuit God geboren worden. En daarom ook de reactie van Nicodemus. Want daarmee zegt de Heer Jezus wat over het leven van Nicodemus. Namelijk dat deze man nog buiten God staat. Dat wil zeggen dat deze man voor God nog dood is. zoals Paulus ook een schriftgeleerde dat later verwoordt. Dood in zonde en misdaad. Dat is niet alleen in de kroeg of op straat. Maar blijkens Johannes 3 kan het dus ook aan de avondmaalstafel. In de kerkraadsbank. Wat de kans. Vanuit God geboren worden. Laat de Heer Jezus deze Nicodemus nou aan zijn lot over. Dat zou terecht zijn. Dat zou terecht zijn. Als de Heer Jezus dat vanmiddag ook in uw leven zo aansprak. Dat u wederom geboren moet worden. Dat u vervolgens met dat woord alleen naar huis gaat. Immers de Heer is daarin vrij en niets aan ons verplicht. Ook niet wanneer het gaat om de wedergeboorte en het verstaan daarvan. Maar zo is de Bijbelse Jezus niet. Als die het gesprek gaat voeren ook in uw leven. Dan doet hij dat altijd aan de hand van Gods woord. Laten we maar eens kijken hoe Jezus dat doet in Johannes 3 vers 5. Dan zegt hij tegen Nicodemus in vers 5. Voorwaar zeg ik u. En dat is een herhaling eigenlijk van vers 3. Zo iemand niet geboren wordt, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Zo staat het ook in vers 3. Maar in vers 5 voegt Jezus er wat tussen. Hij zegt tegen Nicodemus, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Water en geest. Bedoelt daar de Heer Jezus mee dat iemand eerst gedoopt moet worden door het water? En vervolgens ook door de geest moet leren verstaan wat de doop betekent en zo opgevoed moet worden, op christelijke opvoeding moet krijgen, catechese moet ontvangen, of zoals we dat vandaag de dag wel eens horen, of misschien zegt u dat zelf ook wel, iemand moet dan ook doen aan geloofsoverdracht, een geloofsopvoeding, immers we zijn kinderen van het verbond met een gedoopt voorhoofd. We moeten de dingen leren begrijpen. En ons eigen maken. Maar dan moet ik u vanmiddag toch teleurstellen. Als Jezus dit gesprek voert met Nicodemus, is de doop nog niet eens ingesteld. Dat gebeurt pas na de opstanding van Jezus. Net voor zijn hemelsvaart. Nee, en als de Heer Jezus zo deze woorden spreekt tegen Nicodemus, water en geest, dan is de eerste beweging die de Heer Jezus maakt, en laten we hem daarin eens volgen, de beweging van een Bijbelse Jezus. Hij voert dat gesprek met Nicodemus vanuit de schriften, met een geopende Bijbel. Zo werkt de Heer Jezus trouwens ook vandaag de dag in de wedergeboorte. Dat is niet zomaar iets vaags, een visioen, een droom wat u ontvangt of een stem die u plotseling hoort. Maar dat is de eenvoud van het woord, Gods woord. Waarmee de Bijbelse Jezus uw hart wilt raken en van dood levend wilt maken. Enkel en alleen vanuit het woord van God. Zo maakt de Heer Jezus mensen van dood levend. En leidt hen aan zijn voeten. Nicodemus' Bijbeltje moet opengaan. Om onderwijs te ontvangen van de leraar der schriften, de Heer Jezus Christus. De rabbi. Het eerste wat de Heer Jezus dan doet is niet alleen het Bijbeltje openleggen, maar hij legt het ook op de juiste plaats open. Uitdrukking water en geest, dat haalt de Heer Jezus uit het Oude Testament, uit Ezechiël 36. Dat waren bekende woorden in de dagen van Nicodemus. Daar leefde de verwachting ook uit, ook in Nicodemus' dagen en onder Nicodemus' kringen, dat zo de Messias, de beloofde Christus, zal komen om water uit te storten, rein water, over Israël en ook over personen, mensen in hun hart. Maar hij zal hen ook een nieuw hart geven, zoals Ezechiël 36 dat vermeldt. Ik zal water plengen. Ik zal uw ongerechtigheden wassen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal uw vlees hart wegnemen. Ik zal uw stenen hart wegnemen en daarvoor in de plaats een vlees en hart geven. Nicodemus wordt hier door de Christus des Schriften geworpen op het woord, op de belofte van God in dat woord. Wat is dat niet alleen ontdekkend? Om aan Jezus' hand opnieuw de Schriften te gaan lezen. Terwijl Nicodemus als kind thuis was in het woord, moet hij door de Heer Jezus eerst onderwezen worden wat het is om je Bijbeltje te lezen. En daar heb je een tweede lijn in de wedergeboorte. Dat gebeurt niet alleen door het woord, maar dan ga ik Gods woord ook anders lezen. Namelijk met de ogen van de Bijbelse Jezus. Die mij er niet alleen buiten plaatst voor God. Daar sta ik als een kind van de duisternis. Maar die juist mij ook zo wil tegemoetkomen met de belofte van dat woord. Gods belofte. Ik zal water plengen. Ik zal een stenen hart wegnemen. En ik zal een vlezen hart geven. Wat is dat vanmiddag trouwens ook een diepe troost dat de Heer Jezus zo werkt. Juist voor u die zo worstelt met de vraag, ben ik wederom geboren? Ken ik Christus? Dat de Heer Jezus niet dan op zoek gaat naar enig gevoel in uw leven. Dat de Heer Jezus ook niet gaat speuren naar uw geloof in Jezus. Maar dat de Heer Jezus vanmiddag eerst eens vraagt aan u, hoe leest u nu het woord? Kent u ook die diepe troost die er ligt? In het ontdekken dat het woord van God een belovend woord is. Ook voor mij persoonlijk. Als kind van de duisternis. Mag ik dat even duidelijk maken met een voorbeeld? Dan denk ik aan de plaats waar ik opgegroeid ben in Harderwijk. Er was een oude ouderling. En dat was iemand waarvan wij zouden zeggen dat is nu echt een christen. Die kon ook vertellen hoe de Heer zijn leven had veranderd. Daar ging ook wat van uit, naar jong en oud. Maar die man was getrouwd met een vrouw die jarenlang tobde, twijfelde, in duisternis leefde. Soms onder de prediking wel bemoedigd werd en getroost werd, maar al spoedig kwamen die aanvechtingen weer. En op een gegeven moment zat die vrouw zo in de kamer en ze stortte haar hart uit voor haar man. En toen stond die man zonder woord op en hij liep naar haar toe en voor haar op de tafel lag altijd een opengeslagen Bijbel. En die pakt hij zo en die slaat hem dicht en hij wil met die Bijbel zo de kamer uitlopen. Zegt die vrouw tegen haar man, man wat ga je doen met die Bijbel? Hij zegt, wat ik ga doen met jouw Bijbel, die ga ik in de haven gooien. Want dat zeg je toch niets meer. Kijk, en toen brak het bij die vrouw. Ze kon geen afstand doen van het woord. Van de belofte in dat woord. Met al haar aanvechting. Met haar twijfel. Met haar duisternis. Mocht ze ook weten wat het is om te leven uit de handen van een belovende God. Die spreekt, ik zal. Ik zal een nieuw hart geven. Ik zal een vlees hart geven. Kent u dan ook die diepe troost? Als je niets meer overhoudt dan alleen maar jezelf. Als kind van de duisternis. Maar als dat woord ook gaat spreken, dat belovende woord, juist tot u als kind van de duisternis. De Heere vanuit de belofte laat zien dat u mag komen zoals u bent. Juist met die duisternis. Met dat ongeloof. Met die vraag. Met die zondige werken. Met die godsdienst waarmee je jezelf overeind probeert te houden. Met die avondmaalsgang die gebeurde zonder God. Met die gebeden die gebeurden zonder de geest. Met dat bijbellezen waarmee u wat probeerde te zijn. Maar waarin u ten diepste het woord niet verstond. Om dat neer te leggen aan de voeten van Christus. In de belofte van dat woord van God. En u te laten zalig door de belovende Christus alleen die zegt, ik zal. Ik zal het alleen doen. Dat ligt daar vanmiddag niet alleen een diepe troost. Wat daalt de Heer dan juist in dat woord ook laag af. Maar wat ligt vanmiddag hier ook de scheiding? Tussen u die Christus kent en u die Christus niet kent. Waar ligt die scheiding dan? Wel, die scheiding ligt in het kennen van Christus alleen. Kent u Christus ook zo? Dat is de belovende Christus. Maar kent u ook die blijdschap in de ontmoeting met de belovende Christus? Dat je jezelf mocht toevertrouwen als een kind van de duisternis aan het liefdeshart van Christus, rustend op de belofte van dat woord alleen. Dan is zalig worden ook zo eenvoudig. Wederom geboren worden ook zo gemakkelijk. Dat is het eenvoudigste wat er op aarde kan plaatsvinden. Dat is enkel genade. Dat doet Christus alleen. Maar wat is het verschrikkelijk vanmiddag. Als het woord uw leven aanklaagt. Dat u misschien een Nicodemus bent. En uw geweten er een getuigenis van geeft dat wat vanmiddag in de prediking naar voren kwam, u vreemd is. Dan bid ik u in van 's hemels wegen. Erger u niet aan het woord. Erger u niet aan de Christus der schriften. Maar leg die ergernis voor hem. Net als Nicodemus. Christus verdroeg hem in die vraag. Toen hij de Christus der schriften belachelijk probeerde te maken, ontstond daar geen toorn op het aangezicht van Christus. Maar werd er een appel gedaan op de bewogenheid van Christus. Toen Nicodemus zichzelf openbaarde als een kind van de duisternis. Leg uw godsdienst voor Christus neer. Leg uw ongeloof voor Christus neer. Leg uw bekering voor Christus neer. Leg ze neer onder de belijdenis, Heere, in het licht van uw aangezicht, in het licht van de Christus der schriften, zijn het alleen maar blinkende zonden, een wegwerpende kreet. Maar ik wil alleen maar rust op het woord van u alleen die zegt, ik zal het doen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, dan is het woord van u ook zo duidelijk. Dan zegt u het toch ook zelf in uw woord. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Heere, dat is toch de wedergeboorte. Het aannemen van de beloofde Christus, die ook vanmiddag gepredikt mag worden. Wilt u geven, Heere, dat zo ook het woord een plaats mag krijgen in ons leven. Dat het gedragen wordt door een Bijbels geloof in een Bijbelse Jezus. Heere, geef dat de prediking ook mee mag gaan naar huis. Opdat we onszelf aan het woord zouden toetsen en beproeven of we in Christus zijn. Of we hem kennen. Als we hem niet kennen, Heere, wilt u geven dat de prediking van vanmiddag ons uitdrijft naar hem. Om als een kind van de duisternis gezaligd te worden. Enkel en alleen door zijn doorboorde handen. Heere, wees met ons als wij van hier gaan. Breng ons veilig wel op de plaats van bestemming. Wees met hen in het midden van ons die straks bij thuiskomst eenzaamheid en verdriet ontmoeten. Of omdat zij alleen zijn, of omdat ze zich alleen weten. Binnen het gezin of binnen de familie. Ontfermt u zich over hen, vertroost hen door uw woord. Geef dat de prediking ook mee mag gaan de aankomende week in. En wilt u ons geleiden in alle dingen. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 138 vers 3. Psalm 138 vers 3. Gaat dan heen dragende de zegen des Heren die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.